Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer en hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Psalm 68, het vijfde vers. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaat, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mijn stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest de ware rust erboren. Dan openen wij Gods woord opnieuw in het boek Openbaring, de openbaring van Christus aan Johannes. En we lezen met elkaar het zevende hoofdstuk, Openbaring 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. lezen. U is genoemd te lezen Openbaring 7. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods, en riep in een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal degenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen. Staande voor de troon en voor het lam bekleed zijnde met lange witte klederen. En palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met een grote stem zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. En vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordende zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschadigen. En ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden der troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Openbaringen 7. Allereerst het 9e vers. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Vervolgens vers 13. En een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij en van waar komen zij? En dan ook het 14e vers. En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Wil ook voorbeden en dankzegging doen. Allereerst voor zuster Suze van Dijk Dijken, die aanstaande woensdag een ingreep aan haar hand moet ondergaan, terwijl haar man Aad moet wachten op een oproep voor een operatie aan zijn prostaat. We willen ook bidden voor de familie Porcé, nu dominee Porcé afgelopen week uit het leven is weggenomen. We bidden ook voor met Jeroen Overbeke, die komende donderdag met een transport zal afreizen naar Oekraïne. Vanavond willen we in het bijzonder nadenken in het gebed over het convent van aanstaande zaterdag. En willen de Heer ook danken voor zuster Greet Goudriaan, die een hersteloperatie aan haar schouder heeft ondergaan. Laten wij de Heer bidden. Heere, te midden van al het rumoer in deze wereld en te midden van alles wat hier in de grote stad georganiseerd wordt, waarbij uw dag ontheiligd wordt, omdat er een marathon moet plaatsvinden, brengt u ons deze morgen in de rust van uw huis. En Heere, dan is dat uw voorzienigheid, uw langmoedigheid, maar ook een stuk van uw verkiezing. Want Heere, wij zijn niet beter dan alle mensen om ons heen. En toch hebt u deze morgen weer onderscheid willen maken waar het van nature niet is. Omdat wij hier mogen zijn, in het Godsgebouw. De plaats waar uw woord wordt gepredikt. De plaats waar zo menigmaal ervaren mag worden, ook hier, dat u in het midden wil zijn als één die dient. Heere, wat is dat toch een wonder, dat wij te midden van het rumoer en alles wat ons kan bezighouden, ook persoonlijk te mogen zijn in de stilte van uw huis. En Heere, als we hier dan zijn mogen, dan bidden wij u, en zou u vanmorgen dan opnieuw in ons midden willen zijn. Ook met de krachtige werkingen van uw Heilige Geest. Ook als we deze morgen weer zullen horen over het Lam van God dat in de hemel is, in de troon van u staande als geslacht. En wij deze morgen ook mogen horen dat dat Lam van u ook een grote schare heeft die niemand kan tellen. En Heere, al wordt er dan in deze stad van alles georganiseerd om te gaan hardlopen, geef dat er ook hier in de gemeente hardlopers mogen zijn. Die door genade, zoals Paulus het zegt, gebracht zijn op de loopbaan van die overste leidsman en voleinde des geloofs. Ziende op de vergelding van het loon, ziende op datgene wat gij weggelegd hebt, dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, waarvan die mensen gaan leren om ernaar te jagen, om ernaar te dorsten en te hongeren, om dat nou te mogen ontvangen, om dat nou te mogen bezitten, die zaligheid die gij verworven hebt voor verloren zondaren. O Heere, zou te willen geven dat degenen die nog wandelen op de brede weg, daarvan verlost mogen worden, weggerukt mogen worden, om in de weg van de wedergeboorte, op dat smalle pad, op die loopbaan gebracht te mogen worden. Geef dat, Heere, en als we op die loopbaan gebracht zijn, o Heere, dan kan er van alles zo in ons leven zijn, en dat weet u. Maar zou u dan willen geven dat degenen die u vrezen, op die loopbaan, achter u aan, steeds weer op u mogen zien, die overste leidsman en voleinde des geloofs, die ook deze morgen weer gepredikt wordt vanuit het woord. Zou u zo vanmorgen in ons midden willen zijn, Heren, en dan kan het zijn dat ons hart zo bezet is met allerlei dingen. Misschien zijn wij wel verdrukt, zoals het ook in de tekst vanmorgen over zal gaan, en ervaren we vanmorgen wellicht dat we in een grote verdrukking zijn, maar Heere, wilt u ons er dan uit verlossen? En u bent toch, Heere Jezus, in de allergrootste verdrukking geweest, en daarom kunt u uw kerk tegemoet komen als die medelijdende hoge priester die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Heere, u weet volmaakt wat wij allen nodig hebben. Zou u de stille hoop niet willen beschamen, als we met verlangen, met honger en dorst naar de kerk gekomen zijn, om onderwijs van u te mogen ontvangen? Maar ook als we hier uit gewoonte zitten, dan zitten we op een goede plaats. Maar wilt u meer geven dan dat? En het hart openen zoals bij een Lydia die onder de prediking zat, waarbij u in de stilte het hart hebt geopend, dat ze acht mocht slaan op het woord dat gepredikt werd. Heren, wat zijn dat weer grote dingen die wij van u vragen. Terwijl we niets hebben verdiend, we belijden ook weer onze zonden in het licht van uw heilige wet, die weer aan ons is voorgelezen. Wie kan voor u bestaan? O, wat is het nodig dat wij bekleed worden met die witte kleding. En als we die kleding ontvangen hebben, wat is het nodig dat die kleding elke keer weer schoon gewassen wordt. O Heere, wilt u ook dat onderwijs geven deze morgen? Zo zijn onze ogen op u. We dragen degene aan u op die rouw en verdriet kennen. Wilt u zich over hen ontfermen? Een van uw knechten hebt u in de achterliggende week ook uit het leven weggenomen, dominee Porcé. Wilt u zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen, allen die hem lief en dierbaar zijn, willen gedenken, ook als aanstaande dinsdag de begrafenis zal plaatsvinden. Heere, gedenk degene die ziek zijn, die langer ziek zijn, die al langere tijd medicijnen en therapieën moeten volgen. Wilt u het zegenen, want aan uw zegen is alles gelegen. We dragen in het bijzonder Suze van Dijk aan u op, die deze week naar het ziekenhuis moet om een ingreep te ondergaan aan haar hand. Wilt u het zegenen, Heere? En dat ze mag ervaren, zoals we afgelopen week nog hebben mogen horen, dat u uw middelaarshand wil leggen op uw kerk. Ja, dat ze onder die hand mag zijn en het ook aan u mag overgeven. Gedenk ook haar man Aad, die ook binnenkort nog een operatie zal moeten ondergaan waar hij op wacht, en dat hij het ook in uw hand mag leggen. Heren, wilt u ook Jeroen Overbeke gedenken? U hebt het geleid dat hij deze week mee mag op transport naar Oekraïne. En wilt u de reis voorspoedig maken en ook met hem zijn en de anderen die deze reis zullen ondernemen. Dat de goederen op de juiste plaats mogen komen. Heren, en wilt u hem na die tijd ook weer veilig terugbrengen. Gedenk zijn vrouw en kinderen die achterblijven. En wilt u een vurige muur rondom hen zijn. Wil u ook hartelijk danken, Heren, voor de zegeningen die u elke dag geeft. Niet verdiend en toch ontvangen. Heren, elke dag zouden we het wel kunnen en moeten we het wel zingen. Die God overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? En Heren, wat komt u daarin zoveel tekort? Wie is in staat om u werkelijk te danken voor alles wat u schenkt? En Heren, er is er toch een volk op aarde dat er geen raad mee weet. En dat zal vluchten tot die dankende hoge priester, om van hem te leren, om de ware dankbaarheid te betrachten voor uw heilig aangezicht. Heren, zo mag er ook dankbaarheid zijn bij Greet Goudriaan, die een operatie moest ondergaan aan haar schouder. U hebt haar daar doorheen willen leiden. Geef ook dat het voldoende mag zijn en dat er niet nog een tweede operatie nodig zou zijn. Heer, het ligt alles in uw handen. Wilt u zo verder met haar zijn en herstel geven? Heren, zo hebben wij weer veel aan uw voeten neergelegd. Geestelijke nooddruft, tijdelijke nooddruft, maar u hebt zelf gezegd dat het mag. Stort voor mij maar uit uw ganse hart. En dat hebben we nu weer gedaan als gemeente, Heren, met onze kinderen, jongeren en ouderen. Zijn we een ogenblik aan uw genade troon geweest. En wij vragen u, zoudt u onze gebeden en dankzeggingen willen overnemen? O biddende en dankende hoge priester in de hemel, zoudt u het willen zuiveren? En zoudt u het zo willen brengen voor het aangezicht uw vaders? En zoudt u dan, o Vader van onze Heer Jezus Christus, onze gebeden op grond van Christus' verdiensten willen horen en verhoren uit genade. Amen. U krijgt wederom gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. Terwijl we ter voorbereiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 102, de versen 1, 7 en 16. Psalm 102, vers 1, 7 en 16. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 45, het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot hare koning. Wat er verder volgt, Psalm 45, het zevende vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat heeft Johannes op Patmos toch een heerlijk en troostvol gezicht gezien. Toen een deur in de hemel geopend werd en hij mocht kijken in de hemel. Daar zag hij God de Vader zitten op een troon vol majesteit en heerlijkheid. Hij zag daar het Lam Gods staande als geslacht. Dat Lam Gods dat de kerk gekocht heeft met zijn bloed. Hij heeft daar horen zingen dat hemelkoor over het Lam van God en zijn werk en over God de Vader en zijn werk. En wat moet dat een weerklank gevonden hebben in het hart van Johannes toen hij zo dat koor zag zingen rondom de troon van God. Wat moet in door dat lied ook een liefdesband ervaren zijn met die kerk die daarboven te zien was. Ja, wat moet het de apostel niet ontroerd hebben toen hij even later op het eiland Patmos opnieuw in de hemel mocht kijken en de Heer opnieuw die deur opendeed en daar weer een blik kreeg in de troon van God en het Lam en daarbij die troon opnieuw Gods kinderen zag staan. En dan moet u eens bedenken dat Johannes daar als een banneling zat op dat eiland Patmos in tijden van vervolging, waarvan alles gaande was in deze wereld, waar hij zo in zat over de kerk van die dagen, dat hij toch zag op het werk van God en het werk van Christus, toen hij de kerk des Heren zag staan aan de glazen zee voor de troon van God. Ik geloof dat deze oude apostel hoop kreeg voor de kerk toen hij zag dat er een grote schare zal zijn die zalig zal worden, al komen ze uit de verdrukking. Maar hij zag ze staan, juist in die verdrukking hebben zij witte kleding gekregen die gewassen zijn in het bloed van het Lam. En bij dat gezicht willen wij deze morgen in het bijzonder stilstaan. En schrijf nog thema boven de prediking, het Lam van God en zijn kerk. Het Lam van God en zijn kerk, drie gedachten. Dat is allereerst een grote kerk. Want onze tekst zegt dat Johannes een schare zag die niemand kan tellen. In de tweede plaats blijkt die kerk een verdrukte kerk te zijn, want Johannes hoorde dat die schare kwam uit een grote verdrukking. En in de derde plaats blijkt die kerk een beklede kerk te zijn. Johannes heeft het goed gezien. Ze hadden allemaal hele mooie lange witte klederen aan die wit gewassen waren in het bloed van het Lam. Het Lam van God en zijn kerk, dat is een grote kerk, dat is een verdrukte kerk en dat is een beklede kerk. Onze tekst begint met de woorden, na deze zag ik. En diezelfde woorden vinden wij ook aan het begin van Openbaringen 7 in het eerste vers. Na deze zag ik. Dus de tekstwoorden die wij vanmorgen overdenken, hebben ook alles te maken met dat gedeelte wat eraan vooraf gegaan is. En dan gaan we eventjes terug om het helder te hebben naar het moment dat Johannes voor het eerst in de hemel mocht kijken. Ja, toen zag hij inderdaad God de Vader op een troon zitten. Hij zag dat God de Vader in zijn hand dat boekrol had, die boekrol had verzegeld met 7 zegelen. En hij was er ook van getuige geweest dat er aanvankelijk niemand was om die zegelen 1 voor 1 te openen. Totdat zijn ogen geopend werden voor het Lam Gods in het midden van de troon, waar een van de ouderlingen hem op wees. En dat moet een grote vreugde voor Johannes geweest zijn, die eerst begon te wenen toen die boekrol niet geopend kon worden. Maar toen zag hij Christus staan, als het Lam staande als geslacht, die bij machten was, die ook waardig was het boek te openen. En toen is Johannes getuige geweest, hoe de Heer Jezus 1 voor 1 een stukje van die boekrol openbrak en er iets uit ging openbaren. Ja, de eerste zegel was een grote troost. Toen zag hij, jongens en meisjes, alsof uit dat stuk papier een wit paard tevoorschijn kwam. En daar zat een ruiter op in witte kleding. En hij had een pijlkoker op zijn rug en een boog in zijn hand. En hij schoot pijlen af terwijl hij met zijn paard galoppeerde door de wereld. En Johannes heeft het gezien, die ruiter op dat witte paard. Dat is de Heer Jezus Christus, die bezig is om uit dat ganse menselijke geslacht zijn kerk te gaan vergaderen. Maar toen kwam dat tweede zegel en dat derde enzovoort. En toen heeft hij zulke verschrikkelijke dingen gezien, dat je zou sidderen. Allemaal dingen die in deze wereld zouden gaan gebeuren. Verschrikkelijke, aangrijpende gezichten. En toen het zesde zegel geopend was, brak het moment aan dat het zevende zegel geopend zou worden van die boekrol die in de hand van God was. En als dan dat zevende zegel geopend zal worden, zullen daar weer opnieuw zeven gezichten uit voortkomen. Maar zie, voordat Christus die laatste zegel gaat openen, om opnieuw dingen te openbaren die haast geschieden moeten, grijpt de Heer als het ware eventjes terug naar de opening van dat eerste zegel. Namelijk toen Johannes die ruiter zag gaan op dat witte paard die bezig is om die ganse kerk te vergaderen. Want Johannes kreeg in de hemel te zien wie al die mensen zijn die die ruiter op dat witte paard, de Heer Jezus Christus, zal zalig maken. En toen heeft hij wat ontdekt, jongens en meisjes. En dat moet een grote troost geweest zijn voor Johannes, juist in die tijd waarin hij gevangen zat op Patmos. Want wat ontdekt hij in de hemel? Daar waren niet twee kinderen van God. Daar stonden geen 100 kinderen van God. Daar stonden zelfs geen 1 miljoen kinderen van God. Maar een schare die niemand kan tellen. En op twee manieren heeft de Heer Jezus dat aan Johannes geopenbaard. De eerste manier vinden wij in het eerste deel van Openbaringen 7, de versen 1 tot en met 8. En dan ziet hij de kerk van God, de kerk van het Lam van God, staan in de hemel als mensen die verzegeld zijn, die het zegel van de Heilige Geest ontvangen hebben, dat ze wederom geboren zijn, dat ze zalig gemaakt zijn. En dan ziet hij er 144.000. Nou, u voelt wel met mij aan dat wij dat getal niet letterlijk moeten nemen. Dat zou in strijd zijn met de woorden van onze tekst, dat het een schare is die niemand kan tellen. Nou, 144.000, dat is nog een getal, dat kun je tellen. Al ben je er dan wel eventjes mee bezig. Maar als je begint met 1, 2, 3 en je zou het met een groepje doen, dan kom je uiteindelijk wel bij 144.000 terecht. Maar nee, het zijn er niet letterlijk 144.000, maar een schare die niemand kan tellen. Wat wil dat getal dan toch zeggen? En omdat het in de context van onze tekst staat, wil ik er vanmorgen wel even iets van zeggen. Hoe moet je dat getal 144.000 dan zien? Nou, eigenlijk is het wel eenvoudig als we er een keersom van gaan maken. En probeer dat er maar te onthouden, jongelui, een keersom. Een zodanige som dat de uitkomst 144.000 is. Nou, die keersom is heel eenvoudig. 12 keer 12 keer 1000. Want 12 keer 12 is 144 keer 1000 is 144.000. Ik kom er zo dadelijk nog even op terug. Eerst wil ik nog iets anders uitleggen. Namelijk wat er staat in vers 4b. Want die 144.000, zo ziet Johannes, zijn de verzegelden uit de geslachten der kinderen Israëls. En als je dat zo heel letterlijk zou nemen, dan zou je bijna denken, die kinderen van God die je in de hemel ziet staan, zijn alleen maar Israëlieten. En dat zou nog eens versterkt worden als we de versen 5 tot en met 8 er ook nog eens bij nemen, waar allerlei namen van de zonen van Jacob worden genoemd, hoewel Dan wordt niet genoemd en Efraïm wordt ook niet genoemd. Gaat het hier echt alleen in dat eerste stukje van Openbaringen 7 over Israël? Maar hoe zit dat dan met de bekeerden uit het volk der heidenen? O ja, er is over Israël heel wat geschreven en ook heden ten dagen wordt er heel veel over geschreven en gezegd. Sommigen zeggen zelfs dat God afgedaan heeft met Israël vanwege een verwerping van de Messias. Dat God zich als het ware losgemaakt heeft van Israël en heeft zich gekeerd naar de heidenen. En die heidenen, ja, dat is het Israël, het geestelijke Israël, dat in plaats van het bondsvolk Israël gekomen is. Maar dat is niet waar. Zo spreekt Gods woord er absoluut niet over. Wij vinden namelijk in Romeinen 11 duidelijke taal, waar Paulus zegt, heeft God aan zijn volk verstoten? Dat zij verre. Nee, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. En anderen die gaan weer een hele andere kant op. En die focussen zich helemaal op Israël. En alle aandacht gaat naar dat volk uit. En ze gaan zelfs zo ver als God, als het gaat om de verlossing en de zaligheid van Israël, een hele andere weg heeft uitgedacht dan dat een zondaar zalig zal worden door het bloed van Christus. Maar ook dat is niet waar. Gods woord leert ons niet een hele bijzondere weg die God met Israël gaat als het gaat om het zalig worden. Wel laat Gods woord ons duidelijk zien dat er een nauw verband is tussen Jood en Heiden, waarbij het volk der Joden het werkelijke Israël is, dat een grote plaats heeft bij die trouwe verbondsgod. Hij heeft dat volk verkoren. Dat volk dat voortgekomen is uit Abraham. Dat volk dat God verkoren heeft, waardoor Christus de menselijke natuur kon aannemen, want Christus was een Jood, gemeente. Hij was een ware Israëliet. Hij is die grote Yeshua van zijn volk. En we weten dat God lange tijd zich geopenbaard heeft aan Israël. Lange tijd was er als het ware een scheiding tussen Israël en de wereld. En bleef de Heer binnen die muren van Israël zijn volk vergaderen. Maar God wilde niet dat het altijd zo zou blijven. De muur rondom Israël zal afgebroken worden. De middelmuur des afscheids, zoals Paulus dat noemt. Om binnen dat verbondsvolk van Israël, en dat is een wondergemeente wat ik nu ga zeggen, plaats kan komen voor al die verstrooide heidenen rondom Israël, opdat zelfs tot aan het einde der aarde de Heere zijn volk gaat vergaderen. En daarom moeten wij bij die 144.000 niet alleen aan Israëlieten denken, maar ook aan heidenen die Israël zijn ingelijfd. Heeft Noach het eeuwen geleden al niet door het geloof gezien? Toen hij allereerst een zegen uitsprak over zijn zoon Sem. Sem, ja, die zal de voorvader van Christus worden. Uit Sem zal straks Israël voortkomen. Maar wat heeft de Heere toen van Jafet gezegd? Dat de nakomelingen van Jafet, dat zijn de heidenen, zouden wonen in Sem's tenten. En het is gebeurd, gemeente. Want in de volheid van de tijd is de hemel open gegaan en heeft God zijn geliefde zoon naar de aarde gezonden. En heeft hij de menselijke natuur uit dat volk Israël aangenomen. Hij is tot de zijnen gekomen, ja. Maar daarmee heeft hij met dat bloed ook de scheiding tussen Jood en Heiden opgeheven. Want dat bloed was niet alleen voor Israël. Dat bloed zou druppelen over de ganse aarde. Dat bloed zou zelfs gaan druppelen in de stad Rotterdam. Dat bloed wilde zelfs gaan druppelen in de Jeruzalemkerk. Paulus heeft ervan geschreven in Efeze, in de brief aan de Efeze. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, dat zijn de heidenen, nabij geworden bij dat volk Israël door het bloed van het lam. Want hij is onze vrede die deze beiden, Jood en heiden, één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. O, de heidenen zijn als wilde takken ingeënt in de olijfboom Israël. Kijk, zo moet je die 144.000 verzegelden uitleggen. Het zijn inderdaad bekeerde Israëlieten. Maar bij die bekeerde Joden heeft God uit vrije genade bekeerde heidenen toegevoegd. En daarom is het zo waar wat vele verklaarders zeggen. Het is 12 keer 12 keer 1000. De 12 stammen van het natuurlijke Israël, de 12 geslachten van vader Jacob, wiens naam Israël werd, toen hij worstelde daar bij Peniel met God, en hij God gezien heeft van aangezicht tot aangezicht, en uit mocht roepen, mijn ziel is gered geworden. En de 12 apostelen, door wiens prediking vele heidenen tot bekering gekomen zijn en Israël ingelijfd zijn. Nee, het gaat niet om een optelsom. Het gaat om vermenigvuldigen. En dat laat iets zien van de grootte van de kerk van het Lam van God. Dat is de eerste manier. En de tweede is, en dan komen we in onze tekst, dat Johannes diezelfde mensen gezien heeft in de troon van God als een schare die niemand kan tellen. En gemeente, als Johannes dat opschrijft hier in onze tekst, dan ontsluit zich zo'n ruimte bij God. Dat kan ik niet onder woorden brengen. Allereerst ziet Johannes een schare die groot is. Nou, we weten allemaal wat het woordje groot betekent. Het is het tegenovergestelde van klein. Maar daarbij spreekt hij over een schare. En dan wordt er in het Grieks een woord gebruikt, dat betekent een grote menigte. Dus wat ziet Johannes? Hij ziet een grote, grote schare van uitverkoren zondaren die zalig geworden zijn. Gemeente, wat moet dat een machtig grote kerk zijn die straks thuiskomt. Wat moet er een enorme ruimte zijn in de hemel voor die scharen die niemand kan tellen. Wat moet straks die nieuwe aarde een heerlijke aarde zijn waarop die scharen die niemand kan tellen zal gaan wonen. Het zijn degenen die God alleen tellen kan. Het zijn degenen die de Heere kent, die de zijne zijn. Zoals de dichter van Psalm 147 het heeft gezongen, als de sterren aan de hemel, kan God ster voor ster tellen. En hij kent sterretje voor sterretje bij name. En zo is het nu ook met die scharen die niemand kan tellen dan God alleen. Dat is voor God niet alleen een enorme massa mensen, maar te midden van al die mensen kent hij ze één voor één. En één voor één zijn die namen gegraveerd in zijn middelaarshanden. O, hoe bijbels is het toch, wat Johannes ziet. Het is niet de eerste keer dat het ter sprake komt, dat er in de hemel een schare is die niemand kan tellen. Al diep in het Oude Testament werd het Abraham geopenbaard. Toen heeft God gezegd: Abraham, voorzeker, ik zal u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel, als het zand dat aan de oever van de zee is. Nou jongens en meisjes, als je dan nog eens een keertje op het strand komt, dan moet je eens aan deze preek denken. En dan moet je maar eens een emmertje pakken en daar een schepje zand in doen. En dan moet je maar eens een stukje papier meenemen en een klein beetje uit dat emmertje op dat witte papiertje neerleggen en begint dan de korreltjes eens één voor één te tellen. Hoeveel zouden er in je schepje zitten? Hoeveel korreltjes zouden er in je emmertje zitten? Laat staan hoeveel korrels er liggen op alle stranden van deze wereld. Zo groot zal die kudde zijn. Het is ook helemaal in overeenstemming met de heerlijkheid en de eer van een drie-enige God, gemeente. Want in de veelheid der onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning. En het is ook helemaal in overeenstemming met dat kostelijke verlossingswerk wat Christus heeft verworven. Want in het Oude Testament staat geprofeteerd: als Christus zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En daarom, gemeente, zag Johannes een grote kerk die niemand kan tellen. Waar feitelijk het verschil wegvalt tussen Jood en Heiden. Want of je nu een Jood bent van nature of een Heiden, we komen allemaal bij Adam vandaan. En of je nu een Jood bent, zegt Paulus in het brief aan de Romeinen, of je bent uit de heidenvolken voortgekomen, er is zonder onderscheid dit profiel. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Allen zijn we afgeweken, tezamen zijn we onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En als dat nou alle mensen geldt, en de Heere gaat je opzoeken om zalig te maken, is dat dan geen eeuwig wonder? Om bij die grote schare te mogen behoren. Misschien word je er wel mee aangevochten. En misschien heeft het wel lange tijd post gevat in je hart en in je gedachten. Het zijn er maar een enkeling. En het zijn niet zoveel kinderen van God die zalig worden. En als je dan ook nog eens in de Bijbel gaat lezen en je komt terecht bij Lucas 12 en je hoort de Heer Jezus zeggen: gij klein kuddeke. Nou, dat is werkelijk het tegenovergestelde van een grote, grote schare. Dan denk je, ja, zie je het wel? Het zijn er maar heel weinig. En als je dan door gaat denken wie het dan zijn, nou, dan zal ik er wel niet bij kunnen horen. En dan zal de duivel komen om die gevoelens te voeden. En hij wil je het zo graag doen geloven, om maar in lijdelijkheid voor te leven of in moedeloosheid neer te zakken. En maar niet er alles aan te kunnen doen om te mogen weten bij dat gelukkige volk te mogen behoren. O jawel, als je om je heen kijkt, te midden van de grote mensenmassa, dan is het een klein kuddeke in de tijd, hier op aarde. Maar blijkbaar zal dat kleine kuddeke hier op aarde straks in de hemel een grote, grote schare zijn die niemand kan tellen. En nou hoop ik zo, als je daar zo mee vastgelopen bent, dat je eens grote gedachten van de Heere mag krijgen. En dat je toch eens krijgt te geloven dat het niet voor een enkeling is, maar dat het dierbare bloed van het lam gevloeid heeft voor een onnoemelijk grote schare die niemand kan tellen. Dat je dan toch maar eens, al is het schuchter, met 1000 blokkades, toch maar tot die troon der genade zou gaan en zeggen, Heere, nou staat het in uw woord, een schare die niemand kan tellen. Ik sta er helemaal buiten, Heere, en ik weet niet hoe ik erbij moet komen. Ik voel me zo'n buitenstaander, ik voel zo dat ik op afstand sta, maar u weet wat er op de bodem van mijn ziel ligt. Die hartelijke begeerte, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En al kan ik mezelf er niet bij scharen, en al kan ik mezelf er niet bij zetten, maar er is, o Heere, er is toch een schare die niemand kan tellen, zou ook ik er één van mogen zijn. Dat mag je vragen. Jongens en meisjes, dat mag je vragen. Jongelui, daar mag je de Heer op wijzen. Ouderen, als je ermee vastgelopen bent, daar mag je je vinger bij leggen. Nee, je hebt het wel niet verdiend om erbij te mogen horen. Maar er is nochtans een grote schare. Johannes zag ze staan. Ja, hij zag ze staan voor de troon van God en het Lam. Dat wil zeggen, zij stonden recht voor God. Zij konden ook voor God bestaan. En toen hij ze zo zag staan, toen kreeg Johannes een vraag. Een vraag uit de hemel. Een vraag van een van die ouderlingen die hij daar zag staan. En die vraag, daar kwam ook een antwoord op. En dat gaan we in onze tweede gedachte over denken. Zij verdrukt de kerk. Ja, inderdaad. We hebben de vorige week over gehoord dat hij 24 ouderlingen zag staan, die symboliseren de kerk. En uit een van die ouderlingen, het is net alsof hij naar voren stapt, naar Johannes toe. En hij zegt, Johannes, je ziet ze staan, hè? Een grote schare die niemand kan tellen. En ze hebben lange witte klederen. Ja, dat zag Johannes ook. Gewassen in het bloed van het lam. Nou Johannes, deze. En misschien heeft die ouderling er wel naar gewezen. Die je daar ziet staan. Wie zijn zij? Waar komen ze nou vandaan? Wat gaf Johannes toen voor antwoord, gemeente? Hij zegt, Heer, u weet het. Gij weet het. Betekent dat Johannes het antwoord niet kon geven? Wist hij het echt niet? O, Johannes kon echt wel antwoord geven, want hij was zelf ook een gekende des Heren. Maar als hij dan iemand in de hemel ziet staan, bij die scharen, dan voelt hij aan, als er één is die het beter kan zeggen dan mij, dan is het die ouderling zelf. Daarin openbaart hij ook respect en eerbied voor die ouderling die deze vraag stelt. En hij treedt zelf als het ware terug en hij zegt, zeg u het maar ouderling. U kunt het veel beter zeggen dan dat ik het onder woorden kan brengen. Kijk, en toen kwam het antwoord van die ouderling. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Nou is het natuurlijk wel de moeite waard, gemeente, om te overdenken vanmorgen wat die grote verdrukking dan betekent. Is dat een bepaalde verdrukking die eenmaal komen zou over de aarde? Gaat het hier misschien om een climax in allerlei soorten verdrukkingen die er bestaan? Wordt hier misschien de verdrukking bedoeld van de antichrist die vlak voor de wederkomst van Christus op een heftige wijze nog tekeer zal gaan? Is het misschien een verdrukking die overblijft voor de vijanden van Gods kerk, waar de Heer zijn kerk uit gaat verlossen? Laten we eerst eens maar eens naar dat woordje verdrukking kijken, zoals het in onze tekst staat. Het betekent vanuit het Grieks een benauwdheid of lijden. En eigenlijk vallen onder dit woord alle vormen van verdrukking die op allerlei plaatsen en allerlei tijden in dit wereldgebeuren kunnen plaatsvinden. En daarom sprak die ouderling ook terecht van een grote verdrukking. En daarmee wilde hij eigenlijk een aantal dingen duidelijk maken. Waarom een grote verdrukking, gemeente? Omdat het allereerst een verdrukking is die over een hele grote periode zal plaatsvinden. Het is in paradijs al begonnen. Toen die grote verdrukker, de duivel, gekomen is tot de mens. En de mens verleid heeft tot de zonde. En de mens zelf moedwillig in de zonde gevallen is. En dan zie je de gevolgen van die eerste verdrukking van de duivel al heel snel openbaar komen. Want in het gezin van Adam en Eva ontbrandt een strijd tussen Christus en de Satan. Abel was er één van Christus, maar Kain niet. En de duivel gaat Kain gebruiken om Abel te verdrukken tot stervens toe. En toen Abel zijn laatste adem uitblies, gebeurde het voor het eerst wat onze tekst zegt. Uit de grote verdrukking werd de eerste opgenomen in de hemel. En vanaf dat moment is het altijd maar doorgegaan tot vandaag toe. De verdrukkingen volgen elkaar op. En ze zullen pas geëindigd zijn op de wederkomst van Christus. Het gaat om een grote periode waarin die verdrukking openbaar komt. En dan het tweede, wat bij grote overdrukking hoort, is het gebied waarin die verdrukking plaatsvindt. Dat is de ganse wereld. Dat is de hele wereld, de hele aarde. Want degenen die uit die grote verdrukking komen, zo hebben we gelezen, zijn precies diezelfde mensen die uit alle naties, uit alle geslachten, uit alle volken en talen komen over de ganse wereld. Daar hebt u de tweede betekenis van grote verdrukking. De plaats waar het gebeurt. En het derde wat dit wil zeggen is dat het te midden van al die verdrukkingen zoveel soorten verdrukkingen zijn. En we weten het wel, dat er kinderen God zijn geweest en ze zijn er nog, die gemarteld worden. Wij weten van de martelaren die om Christus wil gestorven zijn, die verschrikkelijke martelingen hebben moeten ondergaan, die pijn en smart en smaad hebben moeten ondergaan. Wat is er geen bloed geweest op de aarde van Gods kinderen die gemarteld en gedood werden. En dan de bespotting die Gods kinderen soms moeten ervaren. Het onrecht wat hen soms aangedaan wordt. De lasteringen die ze horen. De vernederingen die ze moeten meemaken. En helaas komt dat niet altijd alleen uit de kant van de wereld, maar soms kun je het heel dichtbij ervaren, zelfs in de kring van je familie, in de kring van het gezin, hoe daar de vijandschap openbaar komt dat ervaren wordt als een verdrukking. U voelt wel aan waarom die ouderling sprak over een grote verdrukking. En tenslotte is er nog een vierde uitleg. En u die God vreest in ons midden, die weet wel dat dat eigenlijk de ergste is. Dat is die overgebleven zonde hier van binnen. Dat is de verdrukking van dat verdorven zondige vlees wat je er maar niet onder krijgt. Dat is de verdrukking van de geestelijke doodsvijanden die altijd op de loer liggen om je aan te vechten. Wat kan het soms moeilijk zijn in zulke verdrukkingen? En niet iedereen krijgt dezelfde verdrukking. Dat is ook de vrijheid van de Heere, de wijsheid van de Heere. Niet iedereen van Gods kinderen zal eenmaal als een martelaar sterven. En niet al Gods kinderen krijgen evenveel te doen met de doodsvijanden. Dat is ook heel onderscheiden. Maar hoe het ook zij, elke ware gelovige en elke persoon die Johannes daar zag staan, kent op een of andere manier iets van verdrukking. En u die God vreest in ons midden, daar moet je maar niet van schrikken. Al is het niet makkelijk. Want uw meester heeft het gezegd. Uw zaligmaker heeft het voorzegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ja, gij zult door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Nee, val niet mee. Als je moet gaan door het dal van de moebezienbomen. Als je moet gaan in een weg van vijandschap en spot en verdriet en strijd en nederlagen. Maar luister eens. In die verdrukking zal de kerk niet omkomen. Waarom niet? In de eerste plaats omdat Christus allereerst in de grootste verdrukking geweest is. En hij zo goed weet wat zijn verdrukte kerk moet meemaken. Maar hij is niet in de verdrukking gebleven, de Heer Jezus. Want Johannes ziet hem staan als het lam staande als geslacht. Hij is de grote voorbidder in de hemel. Die tegen Petrus gezegd heeft, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Nou, dat is een verdrukking hoor. Maar ik, dat grote ik van de Heere Jezus, ik heb voor u gebeden. Ik heb mij met mijn gebeden omringd, betekent dat. En mijn gebeden zijn er heel concreet voor u. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En wat is dat een troost in de verdrukking? Dan kan de kerk in de verdrukking zijn en toch de nabijheid van de Heer ervaren. Zodat ze zingen, maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord en steun voortaan op hem. Wat vlees zou mij nog kunnen deren? Dat je uit de verdrukking mag zien op het Lam Gods in de hemel. En dan te mogen weten, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. En daarom kom je niet om in de verdrukking. Zelfs niet als er momenten in die verdrukking zijn dat je het lam niet ziet. En dat je denkt, hij heeft mij begeven, hij heeft mij verlaten, hij hoort mij niet meer. Zou hij nog wel van mij afweten? Zou hij nog wel voor mij bidden? Zou hij mij nog wel zien hier op aarde? Hij weet toch alle dingen, maar ervaar er niks meer van. Ja, dan wordt het nog lastiger, dan wordt het nog moeilijker om in de verdrukking te zijn. Nou heeft zelfs mijn meester mij verlaten. Zo denk je dan. Maar dat kan helemaal niet. Al kun je het 1000 keer denken. En 1000 keer gevoelen. Maar Christus verlaat zijn kerk nooit. Het staat zwart op wit hoor. Echt waar, het staat zwart op wit. Door Gods geest zelf geschreven, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Dat ze zich niet zou ontfermen over de vrucht van haar buik. Of schoon deze vergaten, zo zal ik u niet vergeten. Zie, is er misschien vanmorgen iemand die denkt, verlaten te zijn, juist in verdrukking. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. En uw muren, uw hele toestand, uw hele leven is steeds voor mij. En daarom komen ze niet om in de verdrukking, maar zullen ze uit die verdrukking komen, staat er. Dat ziet op een proces. En het is bij Abel begonnen. En sindsdien haalt de Heere ze elke keer weer uit de verdrukking. En komen ze. Gemeente, heb je er wel eens bij stilgestaan. Elke dag wordt de hemel voller. Elke dag neemt de Heere zijn kinderen op. Uit de verdrukking. Het wordt steeds voller. Voor de troon van God en het Lam. Want Christus is bezig om zijn kerk te vergaderen. En hoe komen ze daar? Met lange witte klederen, gewassen in het bloed van het Lam. Onze laatste gedachte, zijn beklede kerk. Ja, ze zijn bekleed geworden. Dat waren ze niet, dat bent u ook niet. Dat ben jij ook niet en ik ook niet van nature. We zijn naakt. Helemaal naakt. Adam en Eva moesten het al ontdekken. We hebben werkelijk niets waarmee wij voor God kunnen bestaan. En als ik dan even terugblader in het Openbaringenboek, dan lees ik wat Johannes moest schrijven aan de gemeente van Laodicea. We hebben er hier een keer over gepreekt. Zijn er nog die het weten? Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dingsgebrek. Zeg, gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Maar toen stond er geen punt, gemeente. Maar dan komt er als het ware uit die hoge hemel zo'n liefdevolle, welmenende stem. En die klinkt tot naakte, arme zondaar. Het is alsof je een indringende pleitrede hoort uit de hemel. Ik raad u dat gij van mij koopt. Het is alsof Christus zegt, zoek het nou nergens dan alleen bij mij. Ik raad u dat gij van mij koopt witte klederen, opdat gij bekleed zou worden en de schande van uw naaktheid geopenbaard worden. Wat betekenen die witte klederen nou, gemeente? Dat betekent heel eenvoudig de vergeving der zonde. Rechtvaardig mogen zijn voor God. Heilig mogen zijn voor God. En dan ga ik het u vanmorgen maar weer vragen. Ben je daar nou om verlegen? Kijk eens naar je eigen kleding. Wat heb je geestelijk nou aan? Als je nou vandaag opgeroepen wordt om voor de troon van God te verschijnen, met welke kleding zul je staan voor God en het Lam? O arme zondaar, als je daar moet komen met je inktzwarte zondaarspak, dan ga je verloren. Dan ga je echt verloren. Maar nou wordt het nog toegeroepen. Laat je toch eens ontdekken aan die vuile klederen. En stop er toch eens mee om die vuile klederen zelf schoon te maken. En de scheuren en gaten zelf te helen. Het gaat niet lukken. En stop er eens mee om die vuile zwarte klederen te bedekken met je eigen gerechtigheid. Want God gaat er dwars doorheen. Ook daarmee kun je niet voor God verschijnen. Je hebt dat witte kleed van de vergeving der zonden nodig. En nou hoop ik dat er zondaren vanmorgen in ons midden zijn die daar werkelijk om verlegen zijn geraakt. Omdat ze het ontdekt hebben.
Ik heb niets, ik ben naakt, werkelijk naakt voor God. Ik bezit geen gerechtigheid waarmee ik voor God kan bestaan. En ik heb geen heiligheid. Het is verloren, het is zo verloren, dat er mensen zijn die zich mogen erkennen in die verloren zoon, die tot zijn vader kwam en zei: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben het niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. En hoe zag die jongen er nou toch uit? Daar heb je toch niet veel fantasie voor nodig, om te zien hoe die jongen tot zijn vader kwam, die een poosje tussen de varkens gezeten heeft, die geen geld meer had om kleding te kopen. Die jongen stonk aan alle kanten, en de kleding was niet om aan te zien, gemeente. Het beeld van een grote schooier, een zwerver, van een van de armsten die zichtbaar is. En vader wist het. Dus dat is een wonder voor je geworden. Vader wist het, dat hij zo zou terugkeren. Want wat hing er in de boerderij klaar? Gaat vanmiddag maar eens lezen, als een bedelaar. Het beste kleed. Het hing al klaar, gemeente. Zo hang er bij de hemel, in de kleedkamer van God, nog witte klederen klaar. Want Christus is nog niet klaar om al die zondaren die hij van de Vader ontvangen heeft, de bekleden. De zijn er nog, die lopen in hun zwarte zondagsplunje voort. De zijn er nog bezig om het te bedekken met de mantel van eigen gerechtigheid. Maar als hij gaat komen, gaat hij krachtig werken door zijn geest. En dan gaat hij alles afnemen. Dat wordt bedoeld met de uitdrukking een afgesneden zaak. Dan blijft er niets meer over dan een naakte zondaar. O, laat je toch ontkleden, gemeente. Laat je alles eens afnemen wat het kleed van Christus niet is. Want straks staan wij voor de troon. En dan kunnen we alleen maar bestaan met die witte klederen die Johannes zag. O, wat hoop ik toch dat deze dag met eerbied gesproken druk zal zijn aan de troon van Gods genade. En dat er allemaal van die verloren zonen komen en zeggen: Moeder, kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, om dan bekleed te mogen worden met die klederen van zijn gerechtigheid, die Christus geweven heeft aan het kruis op Golgotha, toen hij zelf moest hangen in zijn schande, in zijn naaktheid. En er zijn er in ons midden die mogen weten van dat kleed, om daarmee bekleed te mogen zijn. Terwijl er ook zijn die zo hunkeren om daarmee bekleed te mogen worden. Of dat ze het opnieuw weer eens mogen weten met dat kleed bekleed te zijn. En gemeente, als de Heer je gaat bekleden met dat witte kleed, dan ben je voor God zo schoon. Dan sta je zo recht en heilig voor God. Daar kan ik eigenlijk geen woorden voor geven. Want God ziet zijn kerk aan in Christus. Dan is je staat voor God zo zeker. Maar wat is de keerzijde? Zien Gods kinderen dat zelf nou ook altijd zo? Lopen ze nou zo door het leven met die witte klederen, alsof er niets aan de hand is, alsof er niets mee kan gebeuren? Was dat maar waar? Maar wat is nou de praktijk? En daar gaan we mee afsluiten. Dat een ware gelovige die zo'n prachtig wit kleed ontvangen heeft, er zo dikwijls achterkomt dat het witte kleed weer vuil raakt. Nee, ze raken het witte kleed niet kwijt, dat blijft. Maar het kan zo bevuild raken. En daarom hebben ze elke keer weer een wasbeurt nodig. Dat hebben jullie toch ook, jongens en meisjes? Als je in bad bent geweest en lekker onder de douche bent geweest, dan ben je weer helemaal schoon. Maar daarmee ben je niet heel je leven schoon. Want je blijft niet schoon. Want de andere dag ga je weer buiten spelen en je komt weer ergens bij een sloot terecht of wat dan ook en weer vies. Dus zegt je moeder, opnieuw in bad. Weer gewassen worden. En zo is het met je kleren toch ook? Dan kun je morgenochtend als je naar school gaat weer een schone broek of een schone rok aantrekken. En je komt morgenmiddag uit school, scheur erin, vlek erop. En moeder natuurlijk een beetje mopperen. En dan zegt moeder, ik zal het wel weer wassen. En een paar dagen later ligt het weer schoon in je kast. Zo is het geestelijk ook, toch, kind van God? Hoeveel keer heb je dat witte kleed alweer niet vuil gemaakt? Hoeveel keren heb je alweer hier een scheur opgelopen? Oh, het kleed raak je niet kwijt, ik zal het nog een keer benadrukken. Maar wat is het nodig om elke keer weer met die vuile klederen naar die bloedfontein te gaan? Is je ook wat opgevallen in onze tekst? Weet je er misschien geen raad mee? Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen en zij hebben gewassen. Dat doen ze dus zelf. Ja, daar zitten we dan vanmorgen met onze gedachte, je moet gewassen worden. Zeker. Hoe kan dat hier nou staan? Wassen zij zichzelf? Kan dat dan? Kan een kind van God die dat witte kleed ontvangen heeft en weer zo besmeurd heeft, dan zelf dat kleed weer wit wassen? Het staat er toch? Ik ga er niks van afdoen. En zij hebben hun lange klederen gewassen. En zij hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Kan een mens dan toch nog wat zelf? Nee, een mens kan zelf niets. Maar weet je wat die mensen ontvangen hebben? Van de Heilige Geest. Iets waarmee ze wel hun klederen kunnen wassen. Dat is het ware geloof. Dus als Johannes hoort, zij hebben gewassen, dan wordt hem een geloofsdaad geopenbaard. Een geloofswerkzaamheid. En wat gebeurt er nou in de praktijk van het geestelijke leven? En je komt weer van die vieze vlekken tegen. Op dat mooie witte kleed. Dan zul je er opnieuw aan ontdekt worden. Dan laat de Heilige Geest je zien. En dan laat hij je weten wat je daarmee gedaan hebt. Dat je de geest bedroefd hebt met die vieze vuile vlekken. En dat in het licht wat uw lieve zaligmaker gekost heeft om dat witte kleed te kunnen weven. En wat gebeurt er dan? Als de Heilige Geest je dat laat zien, blijf je dan op afstand? Dat kan toch niet? Dan komen er toch die werkzaamheden weer. Dan komt er toch weer dat vluchten tot Christus. Dan komt er toch weer dat vluchten tot die bloedfontein. Zoals dat doopsformulier het zo helder zegt. Om onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in Christus te zoeken. Gemeente, dat is niet een eenmalige zaak in het geestelijke leven. Maar Gods kerk gaat leren, juist vanwege die vlekken, om steeds weer gestadiglijk de toevlucht te nemen tot het bloed van Christus. Oh jawel, dat is een strijd. Het gaat natuurlijk weer gepaard met aanvechtingen en met gevoelens van onwaardigheid en de vrees voor het ongenoegen van God. En toch, je kan er niet vandaan blijven. En je kan niet rusten voordat je weer weten mag dat opnieuw die vlekken zijn weggewassen. Kijk, dat is een geloofswerkzaamheid. Dat is het vluchten tot Christus en zijn bloed. Dat is bij wijze van spreken je kleed uittrekken en zeggen, Heer Jezus, hier is het. Ik kan het niet meer schoonmaken. Maar ik kom het bij u brengen, Heer Jezus. Want u hebt een fontein van bloed. En dan komt de Heilige Geest en die beweegt als het ware je handen om dat kleed dan te mogen duwen in dat bloed. Om het er weer uit te halen en aan te trekken. Dat is niets anders dan aan de genadetroon van God bedelen. Heren, wil u het nog een keer zeggen tegen mij? Ondanks mijn zonde, dat mij al mijn zonden vergeven zijn. Om opnieuw weer het mogen horen uit zijn mond. Pleitend op zijn bloed. Kijk, dat gaat de kerk leren. Totdat ze eenmaal thuis komen bij God. En dan staan ze daar. Met die witte klederen. Waar geen vlekje meer op te zien is. En waar geen vlekje meer op komen kan. En dan gaan ze zingen. Het lied van Mozes en het Lam, de zaligheid, zij onze God die op de troon zit en het Lam. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. O grote God, wat is uw kerk toch groot. Al komen ze uit de verdrukking, maar uw kerk is groot. En die wordt elke dag groter. Laat toch niemand van ons wanhopen. Maar laten we grote gedachten van u mogen krijgen. Maar ook beseffen in welke weg we bij die kerk kunnen behoren. Als wij bekleed zijn met die witte lange kleding. Heren, en u wilt nog steeds zondaren ontkleden en bekleden. Mag dat de vrucht zijn van het woord van deze morgen. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. Zegen het werk van de zondagsschool en geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten. Om stil te staan bij de sleutelen van het hemelrijk. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 46, het laatste vers, 46 vers 6. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.